Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, welke kant moet je nou opkijken? Ik weet niet of iemand van u wel eens in Green Gulch geweest is. Dat is een van de kloosters van Shinryu Suzuki. Ik ben daar ooit eens een maand geweest. Dat is ook waar Alan Watts begraven is. Maar bij de ingang van dat pad, ze hebben dus een klooster in San Francisco en een klooster in nogal een heuvelachtig verlaten gebied in de duinen. En dat is Green Gulch. En dan nog iets in de bergen. En dan loopt er zo'n verlaten pad en dan staat een bordje. En dat wijst naar twee kanten en dan staat er op this side. En dan splitst de weg zich ook nog. En ik vind het een prachtige metafoor voor waar wij allemaal in het leven middenin zitten. Ja, je kunt het anders noemen. Kloppen waar geen poort is, is hetzelfde. Welke kant op? Die onmogelijke vraag van het bestaan en het gevoel dat je geen richting hebt. En eigenlijk is het bordje, wat daar staat bij dat Zen-klooster, een uitdrukking van Hisamatsu. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je dan doen? Welke weg je ook inslaat, dat is het niet. Wat ga je dan doen? En u weet misschien ook, dit is maar een heel korte inleiding uit de teksten van Rinzai, hoe voorzichtig hij is met het woord weg, wat boeddhisten zo graag gebruiken. Ik ga het weg, ik ga het pad en zo. En Rinzai zegt zelfs, en dat was al in de 8e eeuw, als je mensen tegenkomt die spreken over het pad, lopen met de grote bocht omheen. Want ze zijn levensgevaarlijk. Ze misleiden je. En dan zegt hij ook ergens, heb je ooit ergens het pad gezien? Dat zegt hij trouwens ook over het karma. Dat is prachtig. Hè? Heb je dat ooit ergens gezien? Indrukwekkend. Ik kan het u aanraden. Dit naar aanleiding van mijn verspreking zojuist. Maar over die fundamentele impasse een beeld uit een film. Een film van Bergman. Ik weet niet of u de film kent. Het heet in het Zweeds Varktiemen. Het Wolfsgetij of het Uur van de Wolf. Het gaat over een kunstenaar. En de rest van mijn verhaal zal voor een stuk ook over een kunstenaar gaan. Omdat ik dat zo'n aangrijpend, eigentijds en authentiek getuigenis vind in een eigen taal van wat in de taal van Zen vaak zo verder weg lijkt. Waar ik het ook gisteren wel over had. Waar je alleen maar over kunt stamelen. Maar wat soms dichterbij kan komen door zo'n levend getuigenis. Eigenlijk is die film van Bergman dat ook wel. Een kunstenaar op een verlaten eiland woont daar met zijn vrouw en het grootste gedeelte van zijn leven, dat is wachten, en niet eens weten waarop. Dat wordt niet eens met zoveel woorden nog in die film uitgedrukt, maar er komt een moment voor dat hij dat probeert duidelijk te maken aan zijn vrouw, die met een heel groot geduld naar hem luistert, ook 's nachts als hij niet kan slapen. En als hij uitlegt wat dat kan betekenen, dat je in de tijd zit, in de stroom van de tijd, en dat het eindeloos lijkt, en dat je niet weet waar het heen gaat en wat de zin ervan is. Dat hij gewoon zit te wachten tot de tijd voorbij gaat. Zo. En dat is een heel beklemmend moment, want in die film, zegt hij, heb jij wel eens beseft hoe lang dat duurt? 1 minuut bijvoorbeeld. Alleen maar zo dat zinloze in die tijd zitten en wachten. En dan zie je hem zitten. En dan wordt er niks meer gezegd. Een minuut lang. Niet meer dan een minuut lang. Maar het is heel aangrijpend en beklemmend, die ene minuut. Ik heb toen heel diep gevoeld. Het is een hele aangrijpende film trouwens, en niet alleen dat beeld, alle beelden. Maar ik heb aan die minuut gevoeld hoe waar dat is en hoe weinig wij dat vaak beseffen. Tenminste, als je alleen maar hoort praten over wachten. En ineens liet hij het zien en liet hij het ons voelen. En het lijkt misschien een heel vreemde ervaring als je het zo hoort, zo'n kunstenaar midden in de nacht, die daar zit, 1 minuut, in een schijnbaar zinloos wachten. Maar als we heel eerlijk zijn, weten we dat hele grote stukken van ons leven daaruit bestaan. Bewust of onbewust, wachten. Op allerlei manieren. Ook in ons zitten, ook in onze praktijk. Sorry voor dat nare woord praktijk, ik vind het een vreselijk woord, het is net zoiets als de weg. Ook in wat wij tot uitdrukking brengen, wat wij hier doen. En met alles misschien. Niet alleen zo in die nacht, die ene minuut, of als de tijd eindeloos langzaam lijkt voorbij te gaan, maar alles kan sleur worden. De meditatie kan sleur worden. Teksten lezen elke dag opnieuw. Of het nou in een koorgebed is of in een boeddhistische context, het kan sleur worden. Een werk kan sleur worden, onherroepelijk. Ook al geeft het in het begin een diepe kick, onherroepelijk komt het moment dat de verveling de overhand neemt. En in ontmoetingen en relaties, overal duikt dat op. Wat die kunstenaar beschrijft, onherroepelijk. En wij doen alles om er van weg te lopen. Alles. Een van de mooiste teksten erover is van Pascal. Hij spreekt daar niet eens zozeer over wachten, maar hij gebruikt het woord ennui, verveling. En het woord divertissement, verstrooiing, wat we allemaal kennen uit de zandhoek. Wij doen alles om, ook in de meditatie misschien, een stukje speelgoed mee naar binnen. Dan hebben we een houvast, dat is een soort afleiding even. Maar waar het om gaat is, wat ook uitgedrukt wordt in dat Chinees-Japanse woord, mushotoku, alleen maar zitten. Geen doel. Shikantaza, alleen maar zitten. En in de Chinese traditie was men er heel nuchter over. Met een soort bittere humor wordt dat ook wel aangegeven, hoe groot die verveling is. Pascal, die praat er op een andere manier over, maar het is hetzelfde. Wij doen alles om verstrooiing te zoeken, maar, en hij zegt dat zo letterlijk, blijf op je kamer. Blijf op jouw plek. En dat geldt voor zen. Dat geldt voor werk, dat geldt voor een relatie, dat geldt voor alles waar het leven ons opprikt, voor een heel groot stuk, waar we vaak allemaal van weg willen lopen, op alle gebied. En dan verwijst hij ook naar de woestijnvaders die dat al zeiden tegen monniken. De neiging om weg te vluchten was zeer groot. U weet misschien wat de grootste verleiding van monniken in de woestijn was, dat ze zo visioenen kregen, ik zou mijn tijd beter kunnen besteden, het is altijd hetzelfde. Als ik les gaf aan jonge meisjes van 20, 21. Want die staan daar open voor zo. En die hebben misschien zo'n nood aan wat ik ze zou kunnen vertellen. Maar dat is natuurlijk prachtig en humoristisch. Maar dat is overal zo. Maar daar werd ook al gezegd, loop niet weg. Blijf daar. Ik heb ooit, toen ik 1 jaar of 20 was, een keer een gedicht gelezen van iemand die bij mij in het Russisch koortje zat. Die 1 jaar of 10 ouder was. En waar ik nogal van onder de indruk was en die intussen al lang overleden is. En die schreef prachtige gedichten en 1 regel heeft mij altijd geholpen als ik in mijn leven voelde hoe saai en vervelende dingen werden. Alles. En daar stond, help mij erdoor, o stille leidster trouw. En haar leven drukte dat uit. Dat was een soort trouw, ook aan de vorm die je kiest of die ons kiest. En om dat uit te houden, zoals Pascal zegt, in wat hij noemt de verveling, waar we niets aan kunnen doen, dat is iets heel wonderlijks. Hij zegt niet, Nou, dan stroomt het vanzelf naar binnen en dan krijg je binnenkort een alleluia gevoel. Hij zegt, hier kunnen wij niets doen, hier kunnen wij alleen maar wachten. Wachten, want wat de redding is uit die leegte, die negatieve leegte of die verveling, dat is genade. En misschien lijkt dat heel ver af te staan van zijn. Heel ver. Maar ik wou twee teksten even noemen die daar toch naar verwijzen. Ten eerste over de verveling, ten tweede over de genade. Een hele beroemde Chinese Chan-tekst, die vertelt hoe een tamelijk in de verveling gevangen monnik, een beetje radeloos, aan zijn meester vraagt: maak dan Gods naam of in Boeddha's naam duidelijk, wat is nu dit zitten in die Sazen-meditatie? En dan zit hij stil. En dan zegt hij: lang zitten en moe worden. Dat is nogal ontnuchterend. Lang zitten en moe worden. Die monnik had waarschijnlijk verwacht van: nou, er komen allerlei energieën naar boven en het stroomt eindelijk dan op. Lang zitten en moe worden. En de tweede tekst, die ken ik van buiten, die is van een van de grote Rinzai-zenmeesters in Japan, Shibayama, waarvan overigens ook twee boeken vertaald zijn, commentaren op de Mumonkan, de muur zonder poorten, en een tweede boekje met een prachtige titel, A Flower Does Not Talk, een bloem die spreekt niet. En in een van zijn commentaren op die meest wezenlijke verhalen uit de Zen-traditie, de Mumonkan, dat is verbasterd voor Wu Men Kwan, muur zonder poorten, daar zegt hij iets heel aangrijpends. Notabene met een verwijzing naar de mystiek van Johannes van het Kruis. Dat is aangrijpend. Hè? Een op- en top 100% Japanse zenmeester die in het meest cruciale hoofdstuk van zijn boek verwijst naar Johannes van het Kruis en de donkere nacht. En die noemt. En het wachten. En het waken. En het weggooien van alle plaatjes die je hebt, van alle ideeën waar het over gaat, wat de weg is of wat zitten is. En dan eindigt hij met deze woorden. Hij zegt allereerst dat hij daar zelf ook zo die donkere nacht echt uit eigen ervaring kent. Maar dan eindigt hij: de diepste zin van elke religie, comma, dus ook van Zen. Dat is heel fundamenteel dat hij hier zegt dat het over religie gaat in Zen. Het zijn natuurlijk allemaal griezelige woorden. Religie is ook een griezelig woord. Maar Zen even goed. De diepste zin is dat het ons ten slotte brengt op een punt waar wij met ons heel ons wezen ontdekken dat wij onszelf niet kunnen redden en bevrijden. Punt. Ook niet een beetje. Punt. En dan gaat hij verder. De diepste vrede des harten. Hoe dat ook verwoord wordt. In de joods-christelijke traditie is eerder als geloof, als grenzeloos vertrouwen, wat hij ook noemt, of als ontwaken, of als dat griezelige woord verlichting, of dat er een nieuwe geest en een nieuw hart in mij komt, of dat het weer stroomt. Diepste vrede des harten voltrekt zich daar waar wij dat volledig beseffen. Dat is heel merkwaardig. Dus eigenlijk zeggen: je kunt het niet afdwingen. Ook niet met zitten. Het is wachten en waken. Wachten. En dat kan door zijn. En dat kan lang duren. En als er niets gebeurt, is het niet dat u verkeerd mediteert, of dat uw energie niet goed stroomt, of dat u niet geaard genoeg bent, of de verkeerde boeken leest, of niet genoeg sessions doet, wat we allemaal denken, wat overal opduikt. Geen trucendoos. Nee. Don't know. We kunnen niet zeggen wat beter is. Een van de ontroerendste verhalen, dat staat in een boek van Robert Aitken, die ook Roshi was. Zijn meester, de Japanse richting, Rinzai. Die verhaalt hoe een oude meester een keer, toen iemand een hele diepe, authentieke ervaring had, op redelijk jonge leeftijd, zo in de 40, zo, Maar zo bevrijdend. Dat iedereen zei van, nou, wat boft die man. En dat die oude meester van in de 80 zei, dat weet ik nog net zo niet. Want misschien is het een grotere en diepere. Een echtere weg om tot het einde te wachten. En er is een prachtig zang gezegd over. Kleine twijfel, kleine dood, klein ontwaken. Grote dood, groot ontwaken. En het maakt in elk geval duidelijk dat we nooit kunnen vergelijken. En dat er nooit een hiërarchie is. En dat we ons nooit kunnen laten voorstaan op iets wat gebeurt in ons. Het enige is dat wij als Shimran onze handen vouwen. En dankbaar zijn. En misschien tranen hebben. En allereerst ongelooflijk deemoedig zijn. Deemoedig. Ik vind dat zo mooi in het artikel van zuster Elisabeth Tennessee. Dat ze dat als titel meegeeft. Heeft u misschien ook gezien. Ik ben iets oneindig kleins. In iets oneindig groots. Is dat niet prachtig? Dat is zo. Maar dat is wat Shibayama uitdrukt. En ook dat humoristische gezegde. Lang zitten en moe worden. En dat wachten. Het is heel fundamenteel. En dat we het niet zelf kunnen. En het uithouden. Al is het soms heel moeilijk. En dor. En vervelend. En dat klinkt ook alweer romantisch. Een woestijnervaring. Maar het is soms heel zwaar. Denk aan die ene minuut in die film van Bergman. En voor iedereen zal dat anders zijn. Maar we kunnen niet ontkennen dat wachten en waken en geduld. Een woord wat ik uit een treuren heb gehoord van mijn pleegmoeder, Jongske Sabar in het Indonesisch. Heb geduld, het is de tijd nog niet. Sabar. Een van de eerste woorden die ik leerde. Vanaf mijn 17. Geduld. Hoe fundamenteel dat is. En wat wachten betreft. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van wachten. We kunnen dat niet keurig even verklaren. Hoeveel vormen. Maar ik herinner me dat Sartre ooit iets daarover geschreven heeft. We kennen die vormen allemaal. De ene is het wachten van mensen die op een bus wachten, of op een trein, of in een rij voor een winkel. Het enige wat je bindt is dat daar iets ligt, iets, een object buiten je, wat eigenlijk geen zin geeft, maar het is wel degelijk wachten. En het is een stuk van ons leven dat we zo wachten. En misschien sluipt dat onbewust ook in onze meditatie daar ergens in. Want zodra we een plaatje gaan maken, is dat hetzelfde wachten als op een trein die eraan komt, of een tram. Zoiets. Maar er is een veel groter en dieper wachten. Ik weet, ik hoop dat Sartre daar ook over spreekt. Dat is het wachten met het hart. Heel diep. Maar toch gericht op iets wat kenbaar is. Wat ervaren wordt. Wachten op een hele diepe ontmoeting. Met iemand die je kent. Of zou willen kennen. Of een heel diep verlangen. Maar wat je wel uit kunt drukken. Maar laten we het houden bij dat wachten op een ontmoeting. Of wachten op een echte ontmoeting. Ook als die er niet is in een ontmoeting. Als het dor blijft of dood. Dat wachten. En de mooiste, ontroerendste uitdrukking. Die het misschien dichterbij brengt is. Voor mij toch van een gedichtje van Ida Gerhard. Van dit wachten. Wat we ook allemaal kennen. Dat is als zij iemand verloren heeft, haar vriendin. Dat zij schrijft. Ik krijg het dicht niet van buiten, maar ik zou 7 maal de aarde willen rondgaan. Als het moet, op handen en voeten. Enkel alleen om die ene nog eenmaal. Van oog tot oog, van hart tot hart te ontmoeten. Zoiets. Iemand is weg, door de dood. Of door welke andere oorzaak ook. Het lijkt weg uit op te staan. En daar is verlangen. En wij kunnen niet anders dan wachten. En dat is uitgedrukt in, ik zou 7 keer de aarde willen rondgaan. Dat is diep en authentiek. En dat is iets van het hart. En dat leeft. Dat is warm. Dat is zelfs religieus. Maar er is nog een wachten. wat helemaal niet in te vullen is. Waarvan we niet eens weten wat we hopen, waarop we wachten. Wat is het? Denk aan dat gedichtje van die zwarte schrijfster. You are the answer of my prayers, but not at all what you prayed for. Soms zijn er geen gebeden meer. Wij weten niet eens meer wat we willen bidden, wat we verlangen, wat we hopen. Maar daar is iets van het hart en je kunt dat niet uitdrukken. Een smartelijk verlangen naar dat het anders is. Dat er wedergeboorte is, niet alleen voor jou. Voor anderen die je kent, voor heel de werkelijkheid. Dit kan het niet zijn. En een heel diep verlangen of een heimwee of een vermoeden dat het anders kan zijn. Of een groeiend geloof dat het anders kan zijn. Maar waarbij je ook niets anders kunt dan wachten. En heel lang. En een leven lang. En dat is iets heel groots. Dat is iets waar Simone Weil, een Joodse schrijfster, ooit woorden, ook al een gedicht, over aanhaalde. Ze zegt ergens: het allerbelangrijkste kan niet eens worden gezocht. Het moet worden afgewacht. Dat is wachten. En iedereen zal het anders vertellen, omdat we allemaal uniek zijn en omdat het in ons leven allemaal een andere rol speelt, maar we zullen het herkennen. Die verveling van Pascal in alles. In onze zin, in ons werk, in onze relatie, in alles. En dan is het wachten. En dat is altijd met die hoop dat het anders kan zijn. Misschien voelen we het amper, misschien kunnen we het niet onder woorden brengen, dat hoeft niet. Het is echt kloppen waar geen poort is. Lees nu die tekst van Sjastok maar, wat hij daarover schrijft. Het is niet kloppen op een bepaalde deur, hè, zoals van Ida Gerhard, dat is nog, ik hoop dat ik die ene ontmoet. Ja, ook dat is rijk en diep. En dat is ook wachten. En dat hoort ook bij ons. Dat mag. Dat was het wachten en schreeuwen van Job, bijvoorbeeld. Maar er is ook dat wachten waarvan je niet eens weet waarop, waar is die deur? En dat je het uitdrukt. Misschien in het zitten, misschien in het handen vouwen, misschien in het schreeuwen, misschien in het bidden. Misschien in de doodgewone dingen die je doet, die zo zinloos lijken en vervelend. En misschien plotseling levend, alsof het weer stroomt. Je weet niet waardoor en dat het weer beweegt. En dat je alleen maar je handen kunt vouwen. En daarover zou ik een paar regels willen voorlezen van een kunstenaar die dat uitdrukt. Die niets met Zen te maken had. Men heeft hem ooit gezegd: goh, wat u eigenlijk zo af en toe schrijft en zegt. Want hij praat heel moeizaam en dat vind ik zo ontroerend. Daardoor heeft hij mij zo geraakt. Hij zegt, ik kan niet goed praten. Ik heb de woorden bijna niet. En de eerste keer dat ik hem leerde kennen, dat was denk ik 25 jaar geleden, ik weet niet precies meer, op de televisie, was er een interview met hem. Dat is Bram van Velden. Er is op het ogenblik een expositie in Dordrecht. Het is niet eens dat zijn schilderijen me zo raken, maar dat stamelen over van waaruit hij zijn kunst maakt. En vooral hoe voor hem daarbij het wachten en het lange wachten en waken en de stilte ingaan en de leegte en het niets kunnen en niet eens weten wat, ja, een heel diep vermoeden van het komt uit wat ik niet ken, waar ik geen vat op heb, wat zich volkomen onttrekt, maar wij leven vanuit dat wat wij niet kennen. Hij noemt het soms het niets, de leegte. En dan zeggen ze natuurlijk, oh, heeft u iets met Zen? Nooit van gehoord, zegt hij. Dat is zo ontroerend. Maar het is zo diep. En op die film die ik zag, is 81 jaar. En leeft volkomen teruggetrokken als kluizenaar. En zwerft op lange wandelingen, wekenlang, maandenlang, zonder iets te kunnen doen. Zonder iets te voelen. Geen inspiratie. Wachten. Enkel wachten. Tot het komt. En weten, ik heb het niet in de hand. Ik kan het niet oproepen. Ik kan het niet versnellen. Ik heb te wachten. Tot er weer een moment komt dat het stroomt. En dat voltrekt zich aan mij. Ik heb er geen vat op. Ik kan het niet eens zo richten. En dan begint hij aan een schilderij. Met angst. Met niet weten. En hij weet, ik probeer iets zichtbaar te maken. Maar voor hem is het het schilderen. Voor iedereen is dat iets anders. Iedereen zoekt in zijn leven ergens een uitdrukking. En heel dikwijls zal dat met worsteling zijn. En ook met pijn. Maar ook met die bevrijding die hij soms beschrijft. En het gaat er niet om dat het voor hem eentje in de zoveel tijd heeft. Soms een jaar dat hij één of twee dingen kan maken. Misschien maakt iemand zijn hele leven niets. En is dat even groot. En misschien wel groter. Daar gaat het niet om. Vergelijk het niet. Denk niet, ik wil als hij ook dan toch ergens iets uitdrukken. Die verleiding is groot dat we dat denken. Maar het grootste van zijn houding zit in dat wachten en dat mediteren. Hij noemt dat ook zo. Eindeloos lang, maandenlang, wekenlang, in stilte, in eenzaamheid, in de leegte. En dan in die televisiefilm, een paar jaar voor zijn dood, zegt hij, bijna stamelend, zegt hij iets over wat dat voor hem is. Eigenlijk wat zijn hele leven is, zo. Hij geeft. En hij wacht af en toe zo, als hij gesproken heeft, wacht hij even. Dan weet hij de woorden niet en dan zit hij echt met zijn handen te wringen. En dat is zo aandoenlijk en zo authentiek. Probeert hij uit te drukken wat dat is, dat wachten. En wat zijn leven is. En ik ken weinig getuigenissen die mij zo raken en zo dichterbij brengen. Wat ik uit de zangverhalen, de klassieke zangverhalen van de Moemelkamp wel kende. Maar waardoor het voor mij helemaal dicht bij elkaar kwam. Dat was dat toen ik die televisieuitzending zag en kort erop naar Indonesië ging. Naar Tichin, waar mijn chantmeester en die tekst bijlaat. Dat ik die liet lezen. Want mijn diepe voorkeur ging toen uit naar Sottozen. Geen koan. In elk geval zeker niet op de bekende manier. En Tichin lachte dan altijd. En hij bleef benadrukken dat het dat heel fundamenteel was. Maar ik sloeg in het boek van Shinryu Suzuki zelfs die pagina's over. En hij las die tekst. En dat heeft me zo diep geraakt. Dat hij dat zo herkende. En mij daarmee confronteerde. Dat is wat alle klassieke zenteksten in een totaal andere culturele taal uitdrukken. Deze werkelijkheid. En dat is voor mij het begin geweest om onder zijn leiding, aan zijn hand, vanuit zijn houding, aan die teksten te komen. En me door te laten raken. Dus het is in zekere zin ook een sleutel. En ik ben hem verschrikkelijk dankbaar dat hij altijd benadrukte wat ik ook van Forsman hoorde. Wijsheid vind je overal. Denk niet dat je het alleen in de chant of de zen vindt. Blijf open voor de geluiden van jouw cultuur. Dat is hetzelfde wat Forsman zei. Die zegt dat de geest meer waait soms in de literatuur en in de kunst dan in de naar wierook en glas en lood ruikende rijmelarij van onze kerkelijke rijmelaars, zegt hij dan. Sorry. Maar hij noemt dan een aantal schrijvers, onder andere Samuel Beckett. Die bevriend was met Bram van Velden. En die een boek geschreven heeft waarin het woord wachten ook voorkomt. Hè? Wachten op Godot. Hè? God die dood is, maar die niet dood is. Dat is door de dood heen ontdekken. Laten we er niet aankomen. Maar die twee waren zeer bevriend. En Forsman was geraakt door die getuigenis. Zoals ook Hisamatsu geraakt was door westerse getuigenis als Kierkegaard en Hisamatsu. Waardoor alles wat wij hier doen toch dichterbij komt en niet meer zo exotisch blijft. Maar terug naar de teksten. Ik heb ze toen opgevraagd. En ik heb toen alleen de tekst kunnen krijgen en niet de film. Intussen heb ik dankzij Pat 25 jaar later ook de film kunnen krijgen. Maar die wouden de tekst niet geven. Maar we hadden het samen. En zo zie je toch hoe alles keurig bij elkaar komt. En ik heb nou die DVD en het is heel aangrijpend om te zien wat mij 25 jaar geleden ook ontroerde. Zo die oude getekende kop en de diepte van deze mens, Zenman avant la lettre. En ik zal zomaar wat flarden van zijn losse zinnen. Want hij wacht al een tijd en dan zegt hij weer iets zo wat hij zegt. En ik hoop en ik denk dat we dat allemaal zullen herkennen. Hij praat over het schilderen. Dat was het voor hem. Wij hebben allemaal, zoals Hisamatsu zegt, ieder volgens zijn eigen roeping in het leven iets anders wat op onze weg komt. Vergelijk het niet, doe het niet na. Maar we kunnen het ontdekken. We kunnen het herkennen. En vooral, net als hij, we kunnen erop wachten. Met dat geduld, wat mijn pleegmoeder mij altijd voor de ogen hield, omdat ik alles behalve geduldig was. Jongske Sapa. Ook hij spreekt over dat wachten maandenlang. Maar ik zal even wat vlak ervoor lezen. Ik wilde het onzichtbare zichtbaar maken. Je moet je losmaken van de werkelijkheid. Losmaken van de werkelijkheid om het echte te vinden. Dat is een gevecht, een wachten dat weken, ja, maanden kan duren. En soms ineens. En altijd zonder dat je erop bedacht bent, kan het er zijn. Plotseling. En kan de chaos tot een harmonisch geheel worden. Mijn manier is dat ik heel diep in mijzelf het onbekende een kans geef. Ook als wij hier zitten, als wij wachten, niet alleen hier, overal. Dat kan altijd een uitdrukking zijn van het onbekende een kans geven. Dat is het, dat is precies wat Simone Weil ook uitdrukt. Hè? Wachten en waken en je kunt het niet eens zoeken. Ik stel me open voor wat ik niet in de hand heb. Voor mij is dat dat ik mijzelf vergeet. Proberen te schilderen is dat ik mijzelf vergeet. Ik verlies mezelf en vind mezelf ook weer terug. We kennen dat allemaal mooi uit de zandtaal, hè, voorbij het ik en zo. Maar hier is het zo authentiek en puur en onbevangen uitgesproken. Het kost me geweldig veel kracht soms. Dat lange wachten. En om zover te komen. Dat het misschien kan gebeuren. Het onzichtbare in mezelf zichtbaar maken. Soms lukt het. Maar alleen als ik totaal afstand doe van mezelf. En nogmaals, hij heeft geen zenboekje gelezen. Ik ben er niet meer. Helemaal niet meer. Zelfs mijn naam verdwijnt. Ja, het leidt me naar het onbekende. En het is een groot geluk dat je... Dat mijn eigen ik, tot zelfs mijn naam, dan verdwijnt. Dat is geluk. Het lijkt of je verzwolgen wordt. Het lijkt het niets. Hij zegt ergens verderop ook dat dat ook angst oproept, ook bij hem. Maar het is net als in de tekst van Chestov die ik aanhaal over Plotinus, die dat precies hetzelfde had. Het is precies het omgekeerde. En soms zegt hij dat stamelend. In een ander boekje zegt hij dat het... Dat het opstanding tot iets totaal nieuws is. Hier soms ook. Er is een nieuwe inspiratiebron voor in de plaats gekomen. Je kunt het geen naam geven. Het heeft geen naam. Het is naamloos. Het kan weken, zelfs maanden duren. Voor ik kan beginnen. Dan is er leegte. En wachten. En als ik dan eindelijk weer beginnen kan. Betekent dat een opening. Het is wonderlijk, onbegrijpelijk. Die inspanning. Om te proberen. bij het onbekende te komen. Maar precies dat houdt je in leven. Je leeft niet van wat je kent. Je leeft van wat je niet kent. Wat je kan openbaren. Waarom ligt het ware zo goed verborgen? Dat ware, je vindt het pas als je je in het onbekende waagt. Als je je in verborgen gebieden begeeft. Als je de moed hebt de onbekende weg op te gaan. Je weet niet waar die heen leidt. Naar rechts, naar links. Kijk je maar deze kant op, kijk je maar de andere kant op. Dat is het, hè. Maar hier is het zo puur. Je weet niet waar die heen leidt. Je moet gewoon beginnen. Een stap doen. Dikwijls maakt dat je bang. Eigenlijk is die er altijd, die angst. Ja, zo heb ik het doorleefd. Elk schilderij. Nee, het was geen opzet. Je kunt er zelf niets aan doen. Denkt u aan Shibayama. Je kunt er niets aan doen. Je levert je over aan het onbekende. Je voelt het soms als een sterke bedreiging. Je vecht bijna voor je leven. En soms is het er. Even. Het ongrijpbare. Soms leek het onmogelijk om het vol te houden. Dit wachten. Daarom zeg ik wel eens als een grap dat ik vind dat mijn leven het levende bewijs is dat het onmogelijke mogelijk is. Ik was zo geraakt dat ik dat las. Want dat zijn de woorden wat door Kierkegaard mij raakte. Die heb ik leren kennen door Shestov. Ik was toen 19 of 20. Ik kocht gewoon maar een boek in de boekhandel omdat het een Russische schrijver was. Dat zag ik aan de naam, Shestov. Ik was net met Russisch begonnen. Dat moet een Rus zijn. Dat was mooi meegenomen. Nou, het was oneindig veel meer. En de eerste tekst, daar kwamen deze woorden in voor. En een van de boeken van Shestov heet All Things Are Possible. En u weet wat Kierkegaard zegt. Dat is zijn diepste ontdekking geweest. God is grenzeloze mogelijkheid. En wilt u het uit de boeddhisten? Nagarjuna, die wij ook altijd reciteren in de lijst van de ancestors, zal ik maar zeggen. Men zegt van na de Boeddha de belangrijkste figuur in de geschiedenis van het boeddhisme. Een van de grondleggers van het Mahayana boeddhisme. Die zegt dat letterlijk precies zo. Voor wie leeft uit de leegte is niets onmogelijk. En dat heeft te maken met wat de Heart Sutra zegt. Geen grenzen en geen angst. U ziet hier aan deze teksten hoe dit voor hem geleefd heeft. Zonder dat hij die teksten kent. Maar dat is prachtig, hè. Dat mijn leven het bewijs is dat het onmogelijke mogelijk is. Jaren en jaren lang. Het is het gevecht van de mens met de dreigende wereld om hem heen. En schilderen betekende voor mij, en iedereen moet invullen wat dat voor hem is. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga jij doen? Wat is het voor jou? Ieder volgens jouw roeping. Ja, het betekent de redding uit het niets. Dit was redding uit het niets. Wonderlijke woorden. Want 30 jaar eerder schreef dezelfde Bram van Velde ook over het niets. Dat hij verdween in het niets, dat wist hij. En dat er niets overbleef dan schilderij. Toen was er alleen wachten. Jarenlang. En niet zien dat het redding uit het niets was. Het leek het laatste woord. Maar dit in de laatste jaren is dat werkelijk zo lichtvol. Al zegt hij daar weinig over, maar dat maakt het juist zo krachtig. De redding uit het niets. En daarom ben ik daar zo met hart en ziel aan verknocht. Ja, het betekent de redding uit het niets. Het is het oude dilemma. Te zijn of niet te zijn. Dat is een getuigenis van iemand wiens woorden zo zouden passen in de Moemoekamp. Maar het is van onze tijd. En hij heeft nooit van zijn gehoord. En we hoeven dat niet precies na te doen. Voor iedereen is het anders. Maar het raakt zo diep aan de kern. En het heeft zo te maken met wat nog een stuk van ons leven en onze oefening is. Wachten en wachten en geduld. Dat ik blij ben dat ik hem u kan laten horen. En voor de rest is het wat Hisamatsu zegt, ieder volgens zijn of haar roeping. En dat wij, zoals hij een schilderij maakt, zoals hij iets uitdrukt, een opening, dat wij dat ook doen. Dat het doorbroken wordt, die beklemming, dat er ruimte komt in het bestaan. En iedereen moet maar kijken hoe en waar op zijn plek dat er ruimte komt en stilte en rust. En iets van die vrede. En dat het ook eenvoudiger wordt allemaal dan de wereld waarin we leven. Dat we kunnen kijken hoe wij dat, zoals zijn schilderijen gaandeweg steeds abstracter werden, hoe wij kunnen maken dat het eenvoudiger wordt. Simpeler en vooral ook gedragen door die grote en diepe deemoed die hij ergens anders, maar ik dacht ook hier uitdrukt als hij zegt. Uiteindelijk heb ik het alleen maar gered omdat er mensen om mij heen waren. Het lijkt een beetje, als je dit verhaal hoort, of het zo'n geïsoleerd bestaan is. Dat was het ook, het was een heel eenzaam leven. En tegelijk benadrukt hij toch het belang van de ontmoeting. Maar dat is een ander thema. Laten wij met dit getuigenis over wachten en die herkenning terug de stilte ingaan.